I want you to turn in your Bibles to the Gospel of John, chapter 17.
Laten we eens gaan naar Johannes hoofdstuk 17.
Just a couple of verses I want us to look at.
Een aantal Bijbelgedeelten waar ik met jullie graag naar zou willen kijken.
And then we're actually going to go somewhere else.
En dan gaan we ook nog ergens anders kijken.
Gospel of John, chapter 17, and I'm going to ask Pastor Lodewijk to read it.
Johannes 17, en ik zal lezen.
Verses 21 and 22.
Vers 21 en 22. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij.
This is a very familiar portion of scripture.
Dit is een heel bekend Bijbelgedeelte.
It's the prayer of Jesus.
Het is het gebed van Jezus.
And when Jesus prays, his prayers are answered.
En als Jezus bidt, dan worden zijn gebeden beantwoord.
He's praying that the church would be one.
En hij bidt dat de kerk één zou zijn.
Even as the Godhead are one.
Op dezelfde manier als dat de Godheid zelf één is.
As Jesus is one with the Father.
Zoals Jezus één is met de Vader.
And so this is something that we will experience in our lives as a church.
En dit is iets wat wij zullen ervaren in ons leven als kerk.
It's not talking about a oneness where you get ministers in one room.
Het heeft niets te maken met de eenheid van bedieningen die samen in een kamer zitten.
It's not talking about churches coming together for an Easter service.
En het heeft niets te maken met kerken die samen een paasdienst organiseren.
It's talking about a spiritual experience of oneness.
Maar het heeft te maken met een geestelijke ervaring van eenheid.
That's so powerful.
Die zo krachtig is.
That the glory of the Lord needs to come upon us.
Dat de glorie van de Heer op ons moet komen.
The glory that the Father has given the Son.
En dat de glorie die de Vader aan de Zoon heeft gegeven.
Jesus says, I'll give my church that glory.
Dat Jezus zegt, die glorie wil ik aan mijn kerk geven.
And when they begin to walk in this capacity.
En als zij in deze mate gaan wandelen.
Then the world will know that the Father has sent his Son.
Dan zal de wereld weten dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden.
Some have called this the best verse on evangelism.
En sommigen hebben dit het beste Bijbelgedeelte over evangelisatie genoemd.
When this spiritual experience is taking place of oneness,
als deze geestelijke ervaring van eenheid plaatsvindt,
somehow there'll be a break in the spirit.
Dan zal er in de geest iets verbroken worden.
And people will be effortlessly preaching the gospel.
Dat mensen zonder moeite het evangelie zullen prediken.
Sharing their faith,
hun geloof delend.
Walking down the street,
en dat ze gewoon de straat opwandelen.
The presence of the Lord will be felt.
En dat de aanwezigheid van de geest de Heer gevoeld zal worden.
And people will come to Christ.
En dat mensen Jezus zullen aannemen.
Now I found this very interesting.
En ik vind het erg intrigerend.
When you read the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John.
Want als je de evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leest,
sometimes you have to find the chronology or the order of where things are said.
Dan moet je soms even opletten in welke volgorde zaken genoemd zijn.
Where did Jesus pray this prayer?
Waar bad Jezus dit gebed?
I want you to go to Luke chapter 22.
En laat me met je meenemen naar Lucas hoofdstuk 22.
Luke chapter 22.
Lucas 22.
And I'll show you exactly where Jesus prayed this prayer.
En ik zal je aanwijzen waar Jezus dit gebed bidt.
Luke chapter 22 beginning at verse 31.
Vers 31 van Lucas 22.
Right before verse 31.
Vlak voor vers 31.
Jesus prayed the prayer of John chapter 17.
Heeft Jezus net het gebed van Johannes 17 gebeden?
And then you get verse 31.
En dan staat er in vers 31.
This is the proper order.
En dit is de volgorde.
That the church would be one.
Dat de kerk één zou zijn.
The church would experience the glory of the Lord.
Dat de kerk de glorie van de Heer zou ervaren.
People would come to Christ.
Dat mensen tot Jezus zouden komen.
The world would be impacted by this.
De wereld zal hierdoor geraakt worden.
And then Jesus said this.
En vervolgens zegt Jezus dit.
If you would read verses 31 to 34, Pastor Lodewijk, please.
Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeder sterken. Simon antwoordde, Heer, ik ben zelfs bereid om met u in de gevangenis te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien, voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.
Simon, Simon, Satan has desired to sift you.
Simon, Simon, weet dat Satan heeft verlangd om je te mogen zeven.
I pray that the church would be one.
Ik bid dat de kerk één zal zijn.
Simon, Simon, Satan has asked to sift you.
Simon, Simon, Satan heeft gevraagd of hij jou mag zeven.
It looks like a contradiction.
Het lijkt op een tegenstelling.
But it's not.
Maar het is niet het geval.
When the scripture says here, Simon, Simon, Satan has desired to sift you.
Als het de Bijbel hier zegt, Simon, Simon, Satan heeft naar verlangd om jou te mogen zeven.
You need to understand something that in the English language doesn't come out real clear.
Dan moet je iets begrijpen wat in elk geval in de Engelse taal niet zo duidelijk naar voren komt.
The you is plural.
Dat jullie, in Dutch it's right, is, okay. Is meervoud.
Good. He's talking to Simon.
Hij praat tegen Simon.
But he says Satan has desired to sift all of you disciples.
Maar er staat, Satan heeft verlangd om jullie allemaal te mogen zeven.
This isn't a sifting of Peter only.
Dit heeft niets te maken met het zeven van Petrus alleen.
This is a sifting of the disciples.
Maar dit is een zeven van de discipelen.
There are some different things that we can experience.
Er zijn verschillende zaken die we kunnen meemaken.
That will bring us into oneness.
Die ervoor zorgen dat we in eenheid terechtkomen.
I want to speak about one of those things tonight.
En ik wil over één van die zaken spreken vanavond.
And it's this.
En het heeft met hiermee te maken.
Jesus Christ will expose us to sifting.
Jezus die zal ons blootstellen aan gezeven te worden.
When the devil wants to sift us,
als de duivel ons wil zeven,
he throws us up in the air,
dan gooit hij ons in de lucht.
And he wants the seed or the kernel to blow away,
en dan wil hij dat het zaad weggaat.
And only the shell to land.
En dat alleen de buitenkant weer landt.
But when Jesus is in charge of the sifting,
maar als Jezus de baas is over het zeven,
even though Satan is being used,
zelfs al is Satan hierbij betrokken,
we're thrown up in the air,
en we worden dan de lucht ingegooid,
and the shell is blown away,
en dan wordt de omhulsel wordt weggeblazen,
but the seed remains.
Maar het zaad blijft over.
Simon, Simon,
Simon, Simon.
Satan has desired to sift you.
Satan heeft ernaar verlangd om je te mogen zeven.
He's asked for you.
Hij heeft gevraagd.
That's what the verse says.
Dat is wat er staat.
It's a very interesting phrase.
Het is een heel interessant gezegde.
It not only means that Satan has asked for all of you disciples.
Er staat niet alleen dat Satan heeft gevraagd voor jullie allemaal als discipelen.
But it's he's asked for you and he's got you.
Maar er staat dat hij heeft gevraagd en je heeft gekregen.
What he's asked for, he's obtained.
Hij heeft gekregen waar hij voor gevraagd heeft.
And it doesn't mean that the devil has power.
Dat betekent niet dat de duivel macht heeft.
It just means that Jesus is saying, listen, I'm willing to go along with this.
Jezus zegt van, ik ben bereid om dit toe te staan.
In other words, Jesus has a plan in this.
Dus met andere woorden, Jezus heeft in dit alles een specifiek plan.
A sifting is going to take place among the disciples.
Een zeven gaat plaatsvinden onder de discipelen.
These are the ones who have been trained in ministry.
Dit zijn degenen die getraind zijn in de bediening.
For several years.
Al jarenlang.
And this is very difficult for us to understand.
En dit is moeilijk voor ons om te begrijpen.
We get confused at this point.
We worden hierdoor in de war gebracht.
Because we just see ourselves trained for ministry.
Want we zien onszelf getraind voor de bediening.
And it just gets better and better as we go into the ministry.
En het gaat steeds beter en beter en beter als we in die bediening functioneren.
But this is something that is going to prepare us for a oneness.
Maar dit is iets wat ons gaat voorbereiden voor een bepaalde mate van eenheid.
The enemy is going to sift us.
De vijand gaat ons zeven.
Jesus says, I've prayed for you.
En Jezus zegt, ik heb voor je gebeden.
And this is really interesting too.
En dit is ook interessant.
Before the sifting has even taken place,
voordat het zeven maar heeft plaatsgevonden,
Jesus says, I've prayed for you, Simon.
Zegt Jezus, ik heb voor jou, Simon, gebeden.
Now he is just talking about Simon.
En nu heeft hij het alleen over Simon.
He knows that they're all going to be sifted.
Al die discipelen worden gezift.
But just Simon is prayed for.
Maar er wordt alleen specifiek voor Simon gebeden.
And the prayer of Jesus.
En het gebed voor Jezus.
Before the sifting has even taken place.
Het gebed van Jezus voordat het ziften heeft plaatsgevonden.
This prayer for Simon has already been answered.
Is dat gebed voor Simon al beantwoord?
Because Jesus says after you've returned.
Want Jezus zegt nadat je weer terugkomt.
I want you to minister to the other disciples.
Wil ik dat je de andere discipelen gaat dienen.
This is really interesting.
En dit is iets heel interessants.
This is before anything has taken place.
Dit wordt al gezegd voordat er ook maar iets gebeurd is.
In other words, there's a setup.
Dus er is eigenlijk iets wat opgezet is.
There's a testing.
Het is een test.
Something very deep is going to take place here.
Iets heel dieps zal gaan plaatsvinden.
Now I want to share something with you.
En ik wil iets met jullie delen.
I've often wondered about this.
Ik heb me dit heel vaak afgevraagd.
Many times we speak poorly of Peter.
En vaak praten we negatief over Petrus.
The fact is, all the disciples were tested.
Maar het feit is dit, alle discipelen werden beproefd.
Keep your finger in Luke 22 and turn to Matthew chapter 26.
Hou je vinger maar eens in Lucas 22, maar ga naar Matthäus 26.
And I want you to see something here.
En ik wil graag dat je daar wat ziet.
Matthew chapter 26 and verse 35.
In Matthäus 26 vers 35.
It says this. Peter said to Jesus.
Petrus zegt daar tegen Jezus.
Even if I have to die with you.
Al zou ik met u moeten sterven.
I will not deny you.
Verloochenen zal ik u nooit.
We're used to preaching that and talking about that.
En we zijn eraan gewend om daarover te preken en daarover te praten.
That Peter is self-confident.
Dat Petrus zo op zichzelf vertrouwt.
He's cocky.
Hij is hooghartig.
The other disciples, they're good.
En die andere discipelen die deden het goed.
But look at the last part of this verse.
Maar het tweede gedeelte van dit Bijbelgedeelte.
Peter said, I will not deny you.
Petrus zei, ik zal u niet verloochenen.
And then listen to this.
Maar luister hierna.
And so said all the disciples.
Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.
Peter's no worse than any of the other disciples.
Petrus is niets minder dan die anderen.
None of them planned on denying Christ.
Niemand van hen had gepland om Jezus te verloochenen.
None of them seemed to be aware of what's in their hearts.
Niemand was zich bewust van wat werkelijk in hun hart zat.
Now Peter is very interesting.
Maar Petrus is heel interessant.
He knew what it was to walk in revelation.
Hij wist wat het is om in openbaring te wandelen.
He had the revelation of who Jesus Christ was.
Hij had de openbaring van wie Jezus was.
He knew what it was to be a man of action.
Hij wist wat het was om een man van handelen te zijn.
Jesus says, get out of the boat and walk in the water.
Jezus zei, stap uit de boot en wandel op het water.
Peter walks on water.
En Petrus wandelde op het water.
Peter was the one who was courageous.
Petrus was de man die moedig was.
He brought his sword out and cut off the ear of someone.
Hij pakte het zwaard en sneed de oren af.
Believe me, he wasn't aiming for his ear.
En geloof me, Petrus richtte zich niet op dat oor.
Peter's not afraid of anyone.
Petrus is niet bang.
Peter was willing to deny everything or leave everything to follow Christ.
Petrus was bereid om alles achter te laten om Jezus te volgen.
I was looking at this.
En daar keek ik naar.
Trying to understand it.
En ik probeerde dit te begrijpen.
This is a great man.
Dit is een fantastische man.
It looks like there's no crack in the wall.
Het lijkt alsof er helemaal geen scheurtje in hem is.
It looks like he's just a solid, stable, strong Christian.
Het lijkt erop dat hij een solide, stabiele, sterke Christen is.
You can walk on this level and have a great ministry.
En je kunt op dit niveau wandelen en een fantastische bediening hebben.
You can walk on this level and have a great local church.
En je kunt op dit niveau wandelen en een fantastische gemeente hebben.
But if you're going to have a broader influence.
Maar als je een bredere invloed wilt hebben.
And you're going to move into the prayer of Jesus being answered.
En je zult je bewegen in het gebed van Jezus dat die beantwoord zal worden.
That you might be one even as Jesus and the Father are one.
En dat jij één zal zijn zoals de Vader en Jezus één zijn.
And you'll experience this level of the glory of Jesus touching you.
Om dit niveau van de glorie van God op je leven te ervaren.
Then you have to be exposed to something more.
Dan moet je blootgesteld worden aan iets meer.
Many times we don't know what is deep in our hearts.
Vaak zijn wij ons er niet van bewust van wat diep in ons hart zit.
The truth is, the disciples were good people.
Want de waarheid is, de discipelen waren goede mensen.
They had jealousies and things like that.
Ze hadden jaloezie en dat soort zaken.
They weren't perfect.
Ze waren niet perfect.
But they were good men.
Maar het waren goede mannen.
Peter was a good man.
Petrus was een goed mens.
But Jesus wanted to go deeper.
Maar Jezus wilde dieper met hem gaan.
If oneness is going to be experienced,
als eenheid ervaren zal gaan worden,
many times we need to experience something deep in our hearts.
Moeten we iets dieps in ons hart onder ogen komen.
Those dark places,
die duistere plaatsen,
that we would never believe existed in us.
Waarvan wij nooit hadden gedacht dat die in ons zouden kunnen zijn.
This is what Jesus exposed his disciples to.
En dit is waar Jezus zijn discipelen aan blootstelde.
Jesus was so convinced of this process.
En Jezus was zich zo bewust van dit overtuigd van dit proces.
That he said, Peter, you're all going to experience this.
En hij zei, Petrus, dit zullen jullie allemaal gaan ervaren.
But I'm going to use you as the first one to recover.
Maar ik zal jou gebruiken als de eerste die gaat herstellen.
And then you can minister to the other disciples.
En dan kun jij die andere discipelen gaan bedienen.
And you know the story.
Je kent het verhaal.
Jesus said, "Strike the shepherd, and the sheep scatter."
En Jezus zegt: sla de herder en de schapen zullen verspreid worden.
The soldiers came to take Jesus.
En de soldaten kwamen om Jezus te nemen.
And they were taking him through the night.
En ze pakten hem in het midden van de nacht.
And they were putting him on trial.
En ze zetten hem voor het gerecht.
And then a young girl.
En toen was er die jonge vrouw.
Came to Peter.
Die kwam naar Jezus.
And said, "You speak with that Galilean accent."
En die zei: hey, jij klinkt ook als die mensen uit Galilea.
Weren't you with Jesus?
Was jij niet ook bij Jezus?
And Peter says, nee.
En Petrus zegt: no.
How does that happen?
Hoe is dat gebeurd?
Man of revelation.
Een man van openbaring.
He's brave.
Hij is moedig.
He's willing to walk on water.
Hij is bereid om op het water te wandelen.
He'll leave all to follow Christ.
Hij zal alles achterlaten om Christus te volgen.
He's been exposed to something supernatural.
En hij wordt aan iets bovennatuurlijks blootgesteld.
That will reveal the depths of his heart.
Wat de diepten van zijn hart naar boven zal halen.
And show him things in him.
Om dingen te tonen die in hem zaten.
That he never knew existed.
Waarvan hij niet wist dat ze er zaten.
It's an amazing thing.
Het is iets ontzagwekkends.
You know the story.
Je kent het verhaal.
Not once does Peter deny the Lord.
Hij ontkent Jezus niet één keer.
Not twice.
Zelfs niet twee keer.
But three times.
Maar tot drie maal toe.
He says, no, I don't know Jesus.
Hij zegt: nee, ik ken Jezus niet.
And this is what Jesus said.
En dit is wat Jezus zegt.
I tell you, Peter.
Hij zegt: ik vertel het je, Petrus.
The rooster shall not crow this day.
De haan zal niet kraaien.
Before you deny three times that
voordat
you
je
know
hem
me.
Drie keer zult ontkennen.
It's very interesting.
Dat is heel interessant.
To deny that he knew Jesus.
Dat hij zal ontkennen dat hij Jezus kende.
He built his life on Jesus.
Hij heeft zijn leven op Jezus gebouwd.
He never saw at all that this existed in his heart.
Hij had niet door dat dit nog in zijn hart zat.
But God has great plans for his life.
Maar God had fantastische plannen voor zijn leven.
He wants there to be a glory released.
En hij wil dat er een glorie vrijgezet zou worden.
I want to show you a picture now.
En ik wil je een beeld geven.
This is very fascinating.
En dit is fascinerend.
Because Jesus is led down a pathway.
En Jezus wordt op een weg geleid.
Upstairs.
En hij wordt naar boven geleid.
And into a chamber room.
En hij komt daar in zo'n kamer.
Where he's on trial.
Waar hij berecht wordt.
Peter's on the lower level.
En Petrus zit daaronder, lager.
He's around the fire.
Hij zit op het lage niveau rond dat vuur.
The Bible says coals of fire are burning there.
En er staat dat er vuurkolen branden.
And it's where the young lady asked Peter whether he knew the Lord.
En dat is waar ze hem vroegen: ken je Jezus?
It's where Peter denied the Lord three times.
En dat is waar Petrus Jezus tot drie keer toe ontkende.
And three times Peter says, no, I don't know Jesus.
En tot drie maal toe zegt Petrus: ik ken Jezus niet.
Look at this.
Wel, kijk hier eens na.
This is very haunting.
Dit is iets wat heel angstaanjagend bijna is.
Vers 61. It says this.
Er staat het volgende.
It's only in this gospel story of Luke.
En het is alleen in het verhaal van Lucas.
It's as Peter has denied the Lord.
Er staat het toen Petrus Christus had ontkend.
And it says this.
Er staat het dit.
And the Lord turned.
De Heer draaide zich om.
And looked at Peter.
En keek Petrus aan.
I thought about that.
En daar heb ik over nagedacht.
Holy Spirit's writing the story here.
De Heilige Geest schrijft dit verhaal.
This isn't a story about Peter denying the Lord only.
Dit is niet alleen het verhaal van Petrus die de Heer ontkent.
But when he's denied the Lord three times.
Maar als hij dit tot drie keer toe gedaan heeft.
His heart's been exposed.
En zijn hart zichtbaar is geworden.
He can't believe that he's not only let the Lord down.
Dan kan hij niet onder ogen komen dat hij niet alleen de Heer heeft laten vallen.
But he's hopelessly failed himself.
Maar hij heeft ook gefaald aan zichzelf.
He looks up.
En dan kijkt hij omhoog.
And if you can believe it.
En als je het kunt geloven.
From the distance.
Van die afstand.
His eyes.
Zijn ogen.
Meet the eyes of Jesus.
Ontmoeten de ogen van Jezus.
I thought about that a long time.
Daar heb ik heel lang over nagedacht.
I only know of one other place really.
En ik weet alleen maar één ander gedeelte.
Where it says about a rich young ruler.
Waar gesproken wordt over die rijke jongeling.
who seemed unwilling to follow Jesus. The cost was too great.
Die onbereid leek om Jezus te volgen omdat de kostprijs te hoog was.
And it says that Jesus looked at him and loved him.
En er staat er ook dat Jezus hem aankeek en hem lief had.
Can you imagine how Peter felt?
Kun je je voorstellen hoe Petrus zich voelde?
He's failed the Lord.
Hij heeft gefaald met betrekking tot de Heer.
And he looks up.
En dan kijkt hij omhoog.
And off in the distance.
En van die afstand.
Down the hallways.
Door die gangen heen.
The door is open just enough.
En de deur is net genoeg open.
He sees Jesus like this.
En dan ziet hij Jezus.
Looking at him.
Die naar hem kijkt.
Exposed.
Hij is blootgesteld.
I'm trying so hard tonight.
En waar ik mee bezig ben vanavond.
To give some understanding.
Is om wat inzicht te geven.
To the next verse, verse 62.
En het volgende vers, vers 62.
It says, so Peter went out.
Hij ging naar buiten.
And wept. Bitterly.
En huilde bitter.
Too many times we're weeping bitterly over other people.
Vaak huilen we bitter met betrekking tot andere mensen.
Too many times we're weeping bitterly.
Te vaak huilen we bittere tranen.
Over other situations.
Over situaties met betrekking tot wat anderen gedaan hebben.
When we should be weeping bitterly.
Terwijl we bitter zouden moeten huilen.
Over what's been exposed in our own hearts.
Met betrekking tot wat in ons eigen hart zit.
It's devastating.
Het is ontzagwekkend.
You not only fall and fail.
Je valt niet alleen en je faalt niet alleen.
But you look at the one who you failed.
Maar je kijkt naar degene met betrekking tot wie je gefaald hebt.
And he looks at you.
En hij kijkt naar jou.
I've tried to think how Jesus would have looked.
En ik heb wel eens nagedacht over hoe die blik zou zijn geweest.
I don't have to guess a lot.
Ik hoef er niet veel over te raden.
Because Jesus said,
want Jezus
this is going to happen.
Zeg zelf, dit zal gebeuren.
But I've prayed for you.
Maar ik heb voor je gebeden.
Jesus doesn't hate him.
Jezus haat hem niet.
Jesus isn't angry at him.
Hij is niet boos op hem.
I think there's a lot of sadness in his eyes.
Ik geloof wel dat er veel droefheid in zijn ogen was.
But somehow there's a lot of attraction too of love.
Maar toch zit er een hele diepe aantrekkingskracht van liefde in.
Until you've been broken over your own heart.
Tot het moment dat je gebroken raakt over je eigen hart.
You'll never be able to experience oneness.
Zul je die echte eenheid nooit werkelijk ervaren.
I was very interested in this story.
En dit verhaal heeft me erg geïnteresseerd.
I read about a man named Victor Turner.
En ik heb een verhaal gelezen van een man, Victor Turner.
He's an anthropologist. He studies human behavior.
Hij is een antropoloog. Hij bestudeert mensen.
He went to Zambia, Africa.
En hij is naar Zambia in Afrika gegaan.
He studied different tribes of people.
En hij heeft verschillende stammen bestudeerd.
And in one of his studies.
En in een van zijn studies.
He was looking at this particular group of people.
Bestudeerde hij een specifieke groep mensen
who had the women live together in one camp,
die alle vrouwen in één kamp lieten wonen.
And they would have the young boys from birth to about 10 years old.
Terwijl ze de jonge jongens van 0 tot 10
and they would be with the women in that camp.
Ook in dat kamp stopten.
And then the husbands, the men, would live in another camp.
En vervolgens zouden de mannen die leefden in een andere
not
kamp.
Far away.
Niet ver van elkaar.
The two camps.
En dan had je twee kampen.
And as soon as these boys were around 10 or 12 years old.
En zodra die jongens tussen de 10 en 12 waren.
The men of the camp,
namen de mannen van het kamp,
would secretly and unannounced,
kwamen dan onverwachts en in het geheim,
go into the camp where the boys were,
dat kamp binnen waar die jongens waren,
and literally kidnap them,
om ze letterlijk te ontvoeren,
and take them out to the bush,
en ze mee te nemen naar het bos,
far away from their home,
ver van hun huis vandaan,
literally leave them there,
en ze om ze daar letterlijk achter te laten,
and the men would come back to the camp,
en om vervolgens dat die mannen weer kwamen naar het kamp.
The boys were afraid.
En die jongens werden bang.
The boys were confused.
De jongens werden verward.
The boys were disoriented.
Ze waren gedesoriënteerd.
They knew they were in danger.
Ze wisten dat ze gevaar liepen.
They even wondered whether they were going to die.
En ze vroegen zich af of ze zouden sterven of niet.
But it was part of the rite of passage for the boys to grow up.
Maar het was onderdeel van dat ritueel om de jongens naar volwassenheid te laten komen.
It's the difference from being a boy and becoming a man.
Het was het verschil om van een jongen een man te worden.
When the boys are in the camp with their mothers,
als de jongens in het kamp waren bij hun moeders,
they do whatever they want and they're on their own.
Deden ze alles wat ze wilden, ze waren gewoon bij zichzelf.
A month later,
maar een maand later,
the men go out in the bush.
Gingen de mannen weer het bos in.
They want to find out how the boys are.
En ze wilden ontdekken hoe het met de jongens ging.
What's happened is this.
En wat er gebeurd was, was het volgende.
The boys of necessity.
Die jongens die vanuit noodzaak
learned that they have to work together.
Hadden geleerd dat ze samen moesten werken.
To survive.
Om te overleven.
They'd never be able to live.
Ze hadden nooit kunnen overleven.
If they don't care for one another.
Als ze niet voor elkaar gezorgd hadden.
If they don't help one another.
Als ze elkaar niet zouden helpen.
It seems that difficulty will bring us into a deeper level of relationship.
En het lijkt er soms op dat moeilijkheden ervoor zorgen dat we naar een dieper niveau van relatie komen.
Than just watching television or having fun.
Dan alleen maar televisie kijken of lolletjes te hebben.
Oftentimes sports teams.
Heel vaak is het zo met sportteams.
Who are the most successful and win the championships.
Die het meest overwinning hebben en het meest succes hebben.
Speak like this.
Die spreken als volgt.
We've gone through so much adversity.
We zijn door zoveel moeilijkheden gegaan.
We've gone through so many difficulties.
We zijn door zoveel moeilijkheden gegaan.
We became so close as a team.
En waardoor we zo dicht bij elkaar zijn gekomen als team.
Because of the problems that we experienced.
Vanwege de problemen die we onder ogen moesten komen.
We were so close.
We waren zo dicht naar elkaar toe gegroeid.
That for the first time.
Dat voor het eerst.
We began to function as a team.
We begonnen te functioneren als team.
I began to see in scripture.
En ik begon te zien in de Bijbel.
That every man and woman that God really used.
Dat elke man en vrouw die God werkelijk gebruikte.
Was brought into this place.
Naar deze plaats gebracht werd.
In relationship with others.
Met betrekking tot relaties met anderen.
This is exactly what happened to the disciples.
En dit is wat gebeurd is met de discipelen.
For these boys.
En deze jongens.
Month after month.
Moesten maand na maand.
They were left alone.
Alleen overleven.
Then the man would come back and check.
Om vervolgens dat de mannen zouden komen om te kijken.
See how they were doing.
Om te zien hoe het met ze ging.
After 6 to 10 months of this.
En na 6 tot 10 maanden.
Only being visited for a day or two each month.
Waarin ze maar 1 of 2 dagen per maand bezocht werden.
After months of this.
Na maanden van deze omstandigheden.
Did the men go out?
Gingen de mannen eruit.
And sometimes there were casualties.
En er waren zelfs soms slachtoffers.
Did they bring the boys back?
Maar ze brachten de jongens dan terug.
And they would pronounce these boys as men.
Om vervolgens die jongens mannen te noemen.
Because they had learned to walk together.
Omdat ze geleerd hadden samen te werken. Samen op te trekken.
For Peter,
Petrus,
he had failed the Lord.
Had gefaald met betrekking tot de Heer.
For the disciples,
de discipelen,
they had failed the Lord.
Hadden de Heer hadden gefaald.
Sometimes our worst experience.
Soms is het zo dat onze slechtste ervaring.
Because it's under the supervision of the Lord.
Omdat het onder het overzicht van de Heer plaatsvindt.
Can turn out to be the best thing that ever happened.
Kan veranderen naar het mooiste, het beste wat ons ooit is overkomen.
I want to give you just a brief example.
En ik wil je nog 1 voorbeeld geven.
And I believe that health from God is just such a blessing.
En ik geloof dat gezondheid van God echt een zegen is.
But sometimes even among Christians.
Maar soms is het zo dat onder christenen.
When a church finds out that somebody is going through a real difficult time.
Nou, dat zo is het als iemand door een moeilijke tijd gaat in een kerk.
Financial struggles.
Financiële moeilijkheden.
Maybe a sickness.
Misschien een ziekte.
The people begin to band together.
En dan gaan mensen samen bidden.
They begin to pray like they've never prayed before.
En dan beginnen ze te bidden zoals ze nog nooit eerder gebeden hebben.
They begin to care for each other like they've never cared before.
En dan gaan ze voor elkaar zorgen zoals ze dat nog nooit eerder gedaan hadden.
It's a scary time.
Het is soms een moeilijke tijd.
But something deep happens in our lives.
Maar toch gebeurt het door iets heel dieps.
For Peter.
En met betrekking tot Petrus.
Jesus is so good.
Is Jezus zo fantastisch.
He has a plan for Peter.
Hij heeft een plan met Petrus.
And Peter, when he's restored,
en met Petrus, als hij hersteld is,
is going to minister to the other disciples.
Zal vervolgens de andere discipelen helpen.
And they're going to come out the other side.
Zodat ze met elkaar aan de overkant komen.
They're going to come out of the bush.
En ze komen dit bos weer uit.
As men.
Als mannen.
People who are ready to walk in the book of Acts.
Mensen die in staat zijn om handelingen te bewandelen.
Now I want you to notice this.
En ik wil dat je dit ziet.
Peter denied the Lord 3 times over coals of fire.
Bij die vuurkolen heeft Petrus Jezus er 3 keer toe ontkend.
There's only one other time where coals of fire is used in the New Testament.
En in het Nieuwe Testament is er maar 1 ander moment waarin ook gesproken wordt over die kolen van vuur.
And it's this.
En dat is het volgende.
After Jesus had been crucified,
nadat Jezus gekruisigd is,
and the disciples were so discouraged they thought their lives were over,
en de discipelen zo ontmoedigd waren dat ze dachten dat hun leven voorbij was,
Peter had said, "Let's go out fishing."
Zei Petrus, laten we samen gaan vissen.
And they're out fishing all night.
En ze hebben de hele nacht gevist.
And how bad can a bad day get?
En hoe slecht kan een slechte dag worden?
You're a fisherman.
Je bent een visser.
And now you can't even catch fish.
En je kunt geen vissen meer vangen.
How bad can it get?
Hoe slecht kan het worden?
You know, this is your sweet spot.
Dit is het plekje waar je goed in hoort te zijn.
You failed the Lord, that's bad enough.
Je hebt de Heer al niet kunnen behagen, dat is al genoeg.
But now you fished all night and you can't even catch fish.
Maar nu heb je de hele nacht ook nog gevist en geen vis gevangen.
When the morning breaks.
Maar als de ochtend aanbreekt.
There's a man on the shore.
Is er een man aan de kust?
And the Bible says this.
En de Bijbel zegt dit.
That there are coals of fire there.
Dat daar kolen van vuur waren.
And Peter has an experience with this man.
En Petrus heeft een ervaring met deze man.
Peter jumps in the water.
En Petrus springt het water in.
He swims to shore.
Hij zwemt naar de kant.
The coals of fire are there.
En dan zijn er weer die kolen van vuur.
It's the only other time where the phrase is used again.
Het is de enige andere plaats waar dit zinnetje opnieuw gebruikt wordt.
And Jesus talks to Peter.
En Jezus spreekt met Petrus.
This is Jesus, the risen Christ.
Dit is Jezus, de opgestaande Heer.
In Mark chapter 16 and verse 7.
In Markus hoofdstuk 16 vers 7.
The scripture says that there were those who had come to the tomb.
Dat zegt de Bijbel dat mensen bij het graf kwamen.
And they were told to go and tell the disciples.
En ze werden verteld om te gaan om de discipelen te vertellen.
That Christ had been risen from the dead.
Dat Christus is opgestaan uit de dood.
In Mark 16 and verse 7 says this.
En in Markus 16 vers 7 staat het volgende.
Yes, tell the disciples.
Ja, vertel het de discipelen.
And tell Peter.
En vertel Petrus.
I love that. Tell Peter.
Ik vind het fantastisch. Vertel Petrus.
And so by the coals of fire.
Dus bij dit vuur met het kolen van vuur.
Jesus is cooking fish and making buns.
Maakt Jezus paar visjes en wat broodjes.
And Jesus says this.
En Jezus zegt dit.
Peter.
Petrus.
Do you love me?
Hou je van me?
Peter says. I love you.
En Petrus zegt ja, ik hou van je.
And you know the story when Jesus asked, he says, "Do you agape love me? Do you have God's love for me?"
En Jezus gebruikt daar het woord agape. Heb je Gods liefde voor me?
Peter says, I have great affection for you.
En Petrus zegt van ik phileo, ik heb affectie voor je.
Preachers love to preach on this verse.
En prekers vinden het fantastisch om hierover te spreken.
You know what I think is happening here?
Maar weet je wat hier plaatsvindt?
Jesus is saying, "Do you have that God love for me?"
Jezus vraagt, heb je die goddelijke liefde voor me?
And when Peter responds,
en als Petrus dan reageert,
I believe that his heart is so warmed for Jesus.
Geloof ik dat zijn hart zo verwarmd is voor Jezus.
That he is not speaking back about a lesser love.
Dat hij niet terugspreekt over een mindere liefde.
But he says, "Jesus, I love you so much."
Maar hij zegt, Jezus, ik hou zoveel van u.
Jesus says, "Do you love me, agape love?"
En Jezus zegt, hou je van me, op de agape liefde?
Peter can only think of his heart being open to the Lord.
En Petrus kan alleen maar nadenken over dat zijn hart open is voor de Heer.
Until you've denied the Lord.
Totdat jij de Heer een keer ontkend hebt.
Until you've looked and seen Jesus looking right at you.
Totdat je gekomen bent op het moment dat je Jezus recht in de ogen kijkt.
Until you've wept bitterly over your own heart being exposed.
Tot je tot het punt komt dat je bitter gehuild hebt over je eigen hart.
You'll never understand what's going on here.
Zul je niet begrijpen wat hier gebeurt.
Jesus says, "Do you love me?" with that affection, Peter.
En Jezus zegt: hou je van me met die liefde, Petrus?
Peter says, you know all things.
En Petrus zegt: u weet alles.
I love you.
Ik hou van u.
Three times.
Drie keer.
There are some things that will leave such a mark upon our lives.
Er zijn bepaalde zaken die zo'n merkteken in ons leven achterlaten.
Because of the darkness of our hearts being exposed.
Vanwege de duisternis in ons hart wat aan het licht komt.
That unless Jesus touches us and heals us.
Dat tenzij Jezus ons aanraakt en ons geneest.
We'll just never be useful to go forward in God.
We nooit goed zullen zijn of bruikbaar zullen zijn om verder te gaan in het plan van God.
Both of these things are necessary.
En die beide zaken zijn belangrijk.
You have to have your heart exposed.
Je moet je hart openbaar gemaakt laten worden.
If you're going to be a church of influence in the nation.
Als je een kerk van invloed wil zijn in de natie.
If you're going to walk in a real unity.
Als je wilt wandelen in een echte eenheid.
So Jesus says, I want you to feed my sheep and tend my lambs.
En Jezus zegt, ik wil dat je mijn schapen voedt en mijn lammeren weidt.
I even have a little bit of a different understanding of this than is usually preached.
En ik heb hier een ander idee van de meeste predikers spreken.
I was thinking about this just recently.
Ik dacht hier recent nog over na.
We usually think of sheep and lambs as being older Christians and young kids who come to Sunday school.
Heel vaak kijken wij naar de schapen en de lammeren als de schapen zijn de oudere christenen en de lammeren zijn de jongere christenen die nog maar net om het hoekje komen kijken.
But I wonder if it isn't speaking of real leaders in the ministry and those who wouldn't be in key leadership.
Maar ik vraag me vaak af of dit misschien zou kunnen spreken over leiders in de bediening en mensen die misschien niet zo'n specifieke plek van leiderschap innemen.
I wonder if Jesus isn't speaking to Peter in this way.
Ik vraag me af of Jezus misschien niet tegen Petrus spreekt als volgt.
He says, Peter, I'm commissioning you now.
Petrus, ik zend je uit.
I've got plans for you.
Ik heb plannen voor je.
And then you know the story.
Je kent het verhaal.
Peter and Jesus begin to talk.
Petrus en Jezus beginnen te praten.
And Jesus says this.
En Jezus zegt dit.
When you were young, you went wherever you wanted.
Toen je nog jong was, kon je overal gaan waar je wilde.
But now you won't be able to do that.
Maar nu kan dat niet meer.
Something's been broken in Peter.
Er is iets gebroken in Petrus.
Something's been exposed in him.
Iets is aan het licht gekomen.
And he realizes.
En hij beseft.
That he's going to die for Christ in the future.
Dat hij in de toekomst zelfs zou sterven voor Jezus.
I think the reason why that's put in there in John chapter 21.
En ik denk dat de reden waarom dit in Johannes hoofdstuk 21 staat,
is Holy Spirit is showing us how deep a work has happened.
Is omdat de Heilige Geest wil tonen hoe zo'n diep werk hier heeft plaatsgevonden.
That the fellow who denied he even knew the Lord previously.
De man die zelfs eerst Jezus ontkend had.
Now isn't afraid of death.
Is nu niet meer bang voor de dood.
I want to take you now into the book of Acts.
En ik wil je nog meenemen naar het boek Handelingen.
Acts chapter 2 and verse 1.
Handelingen 2 vers 1.
Most times we hear about preaching of Acts chapter 2 and verse 1.
En meestal wordt er gepredikt uit Handelingen 2 vers 1.
As though the Holy Spirit came.
Alsof de Heilige Geest kwam.
And he produced a unity in the disciples.
Om vervolgens die eenheid onder de discipelen te produceren.
But in actual fact, when you read the verse,
maar als je het Bijbelvers goed leest.
It says when the disciples already were in one accord.
Dan zie je dat ze al in eenheid aanwezig waren.
Holy Spirit came.
En toen kwam de Heilige Geest.
Jesus had great plans for Peter.
Jezus had fantastische plannen voor Petrus.
But he needed to be broken.
Maar hij moest eerst gebroken worden.
He needed to have his heart exposed.
Hij moest zijn hart moest in het licht komen.
One of the most terrible things that happens in churches regularly and among Christians.
En een van de moeilijkste zaken die vaak in kerken en onder christenen plaatsvindt.
Is they attack one another.
Is dat ze elkaar aanvallen.
They judge one another.
En dat ze elkaar beoordelen.
They speak against one another.
En ze spreken over elkaar.
But they've never wept bitterly over the darkness of their own hearts.
Maar ze hebben nog nooit bitter gehuild over de duisternis in hun eigen hart.
The enemy can always get into a church.
En de vijand kan altijd een kerk binnenkomen.
When they haven't been broken.
Als ze nog niet gebroken zijn.
But in the experience of what the disciples had.
Maar in die ervaring die de discipelen hadden.
They realized that they could never go forward by walking independently.
Beseften ze dat ze nooit verder konden gaan door onafhankelijk van elkaar verder te gaan.
They could never go forward by criticizing one another.
Ze konden nooit verder gaan door elkaar te blijven bekritiseren.
Like the boys in the bush.
Zoals die jongens in de bos dat deden.
If they were going to survive.
Als ze wilden overleven.
If they were going to live.
Als ze wilden leven.
They'd need to care for one another.
Moesten ze voor elkaar zorgen.
And so when you come to Acts chapter 1.
Dus als je in Handelingen 1 komt.
It says and Peter stood up among the 11.
Dan zie je dat Petrus onder de 11 opstond.
When it speaks of the prayer time that they had together.
En als ze daar samen gesproken wordt over die gebedstijd die ze samen hebben.
The different names that are mentioned in chapter 1, I think it's verse 14.
Dan zie je die verschillende namen die volgens mij in vers 14 genoemd worden.
Peter's name is mentioned first.
En dan wordt Petrus als eerst genoemd.
It's interesting that Peter is used now.
Het is interessant om te zien hoe Petrus hier gebruikt wordt
to minister to others.
Om anderen te bedienen.
He's functioning in a group.
Hij functioneert in een groep
who need each other.
Die elkaar nodig heeft.
Holy Spirit looks.
De Heilige Geest kijkt.
Jesus looks.
Jezus kijkt.
The Father looks.
De Vader kijkt.
The Father says this.
En de Vader zegt dit.
Now I'm going to send Holy Spirit.
Nu ga ik de Heilige Geest sturen.
They've so been prepared.
Ze zijn zo voorbereid.
To see a need of each other.
Om een nood, om te zien dat ze elkaar nodig hadden.
They're so broken and humbled.
Ze zijn zo gebroken en vernederd.
That now I'll send my spirit among them.
Dat hij nu zijn geest aan hun zou zenden.
Most times we say that they prayed for 10 days.
Vaak zeggen we dat ze 10 dagen gebeden hebben.
And they prayed so powerful that they just got into such unity.
En dat ze zo krachtig gebeden hebben dat ze daardoor die eenheid kregen.
I believe that was part of it.
Maar ik geloof dat dat deel was van het proces.
But I also believe this.
Maar ik geloof ook
one of the special aspects that is needed for unity.
Dat een van de specifieke zaken die nodig zijn om eenheid te krijgen
is that we would be exposed to our own hearts.
Is dat wij ons eigen hart onder ogen komen.
You read from chapter 1 of the book of Acts.
Je leest van hoofdstuk 1 van het boek Handelingen
to chapter 12.
Tot hoofdstuk 12.
All about the ministry of Peter.
Lees je alles over de bediening van Petrus.
He's always with the other disciples.
En hij is daar telkens samen met die andere discipelen.
He's always with John.
Hij is altijd met Johannes.
He doesn't want to be independent anymore.
Hij is niet onafhankelijk bezig.
The last time that you really hear about Peter.
En de laatste keer dat je echt hoort over Petrus
is in chapter 12.
Is in hoofdstuk 12.
And he's imprisoned.
En hij zit in de gevangenis.
And the other disciples are praying for him.
En die andere discipelen bidden voor hem.
See, they need each other.
En ze hebben elkaar nodig.
James has just been killed.
Jacobus is net gedood.
They're praying for Peter.
En ze bidden voor Petrus.
This is the way the church is has to act.
En dit is de manier waarop de kerk behoort te reageren.
To be a church of influence in a nation.
Om een kerk te zijn die invloed heeft in de natie.
We need to experience the oneness of Christ.
Moeten we de eenheid van Christus ervaren?
And for the glory of the Lord to touch our lives.
En voor de glorie van God om ons leven aan te raken.
Our hearts need to be sifted.
Er moeten onze harten gezift worden.
I believe that there are people here tonight.
Ik geloof dat er hier mensen zijn vanavond.
Who have already had their hearts exposed.
Die dit proces al hebben meegemaakt, waarin hun hart in het licht kwam.
You've been through a process of the Lord.
Je hebt de proces van de Heer meegemaakt.
God is gracious to a local church.
En God heeft genade met betrekking tot een lokale gemeente.
And by the way, I want to tell you something.
En ik wil je iets vertellen.
I have no idea what's going on in the church right now.
Ik weet niet wat er in de kerk allemaal speelt.
I haven't talked to Pastor Lodewijk.
Ik heb daar niet over gepraat met Pastor Lodewijk.
And said, tell me all sorts of things, so I'm not aware of anything.
En hem gevraagd, vertel me eventjes wat er allemaal speelt, zodat ik daar vanuit kan preken.
I assume that everything's going well.
Ik ga ervan uit dat alles gewoon goed gaat.
But I believe in the Spirit.
Maar ik geloof in de Geest.
The Lord has been doing a great work in you over the last number of months.
Dat in de afgelopen paar maanden de Heilige Geest een heel specifiek werk binnen de kerk heeft gedaan.
Because this is His purpose.
Want dit is zijn doel.
Is for this place.
Voor dat deze plaats.
To be strong.
Dat die sterk is.
Unified.
In eenheid optrekt.
Peaceful.
En vrede kent.
With spiritual authority.
En geestelijke autoriteit draagt.
And one of the key ingredients.
En een van de sleutelingrediënten is.
Is that you would be exposed.
Is dat je in het licht gebracht wordt.
Not in shame.
Niet in schaamte.
but prayed for by Jesus.
Maar dat Jezus voor jou bidt.
So that you can go to this next level.
Zodat je in staat bent om naar het volgende niveau in te gaan.
The enemy wouldn't be able to tear you apart.
En dat de vijand jou niet onderuit zal halen.
I want you just to close your eyes, but don't bow your heads.
Ik wil vragen dat je je ogen sluit, maar niet je hoofden buigt.
Just close your eyes.
Sluit je ogen gewoon even.
I want to speak right into your hearts tonight.
En ik wil rechtstreeks tot je hart spreken.
Peter wept bitterly.
Petrus huilde bitter.
He did things that he never thought he'd do.
Hij had dingen gedaan waarvan hij nooit had gedacht dat hij ze zou doen.
The disciples did things that they thought they would never do.
De discipelen deden zaken die ze nooit gedacht hadden dat ze zouden doen.
The criticisms that they had of other people.
De kritiek die ze hadden over andere mensen.
Now they find in their own lives.
Nu zien ze in hun eigen leven.
I want you to know something.
Ik wil dat je iets weet.
That this is part of the process.
Dat dit deel is van het proces.
And part of the preparation.
En deel is van de voorbereiding.
Of a very strong, close people and church.
Van een sterke, hechte kerk.
If
als
you respond properly.
Je op de juiste manier reageert.
You can harden yourself.
Je kunt jezelf verharden.
Refuse to repent.
Je kunt weigeren je te bekeren.
Refuse to break before the Lord.
Je kunt weigeren om te breken voor het aangezicht van God.
And you'll never be able to move into your destiny.
En je zult nooit in staat zijn om je bestemming binnen te gaan.
You can be defensive and blame other people.
Je kunt je gaan verdedigen en anderen de schuld geven.
Or you can do like Peter and the disciples.
Je kunt reageren als Petrus en de discipelen.
You weep over what's in your heart.
En je huilt over wat in je hart is heeft plaatsgevonden.
And in your great disappointment.
En dan in je grote teleurstelling.
Your heart so tender.
En je hart zo zacht.
You say, oh Jesus.
En je zegt, oh Jezus.
If you can take me and use me.
Als u mij kunt nemen en gebruiken.
I give myself to you.
Geef ik mezelf aan u.
In your brokenness and disappointment.
En in je verbrokenheid en teleurstelling.
He'll take you.
Neemt hij jou.
He'll commission you.
En zal hij jou uitzenden.
He'll love you.
Hij zal je lief hebben.
And he'll release you into all that he's about to do.
En hij zal je vrijzetten in alles wat hij voor je heeft.
If that's you tonight.
En als dit ook over jou spreekt.
But I want to pray for you tonight.
Maar ik wil wel voor je bidden.
I want you to put your hand up.
En ik wil vragen of je gewoon even je hand op kunt steken.
I want to speak to your heart tonight.
Ik wil tot je hart spreken vanavond.
But you say it's me.
Maar als je zegt dit geldt ook voor mij.
Hold your hand up high.
Hou je hand hoog.
Put it up high. I want to give you a moment.
En ik wil je een moment geven.
You can protect yourself tonight, or you can say, I want to be clean before the Lord.
Je kunt jezelf beschermen, of je kunt zeggen van Heer, ik wil rein voor u staan.
I am so convinced in my spirit tonight that there are issues that need to be settled.
Ik ben zo overtuigd vanavond dat de zaken in mijn hart zijn die rechtgezet moeten worden.
They would never have to be settled in maybe another church.
Als je in een andere kerk zou zitten, hoefde dit misschien helemaal niet mee afgerekend te worden.
But because of the destiny in this church.
Maar vanwege de bestemming die ook op deze gemeente ligt.
And what God has for you as a people.
En wat God voor jullie heeft als een groep mensen.
And what the enemy will do if these things aren't dealt with.
En wat de vijand zou kunnen doen als we hier niet mee afrekenen.
We need to deal with it tonight.
Moeten we er vanavond mee afrekenen.
I want you to put your hand up. Keep it up.
Ik wil vragen of je hand opsteekt en het hoog in de lucht houdt.
And I'm going to pray in just a moment. Hold it up.
Hou het omhoog.
Hold it up high.
Hou het hoog.
Just hold it up.
Hou het hoog.
I want to pray now.
Ik wil graag bidden.
I want you to feel it.
Ik wil dat je voelt.
I want you to feel the disappointment.
Dat je de teleurstelling misschien even voelt.
But more than that, I want you to feel the love of Jesus.
Maar meer dan dat wil ik dat je de liefde van Jezus voelt.
Of wanting to forgive you and restore you.
Wil vergeven en wil herstellen.
Lord Jesus, I pray tonight.
Heer Jezus, ik bid vanavond.
For those whose hands are raised.
Voor diegenen die hun handen hebben opgestoken.
You see our hearts.
Je ziet onze harten.
You're looking for repentance.
U zoekt naar bekering.
You're looking for a breaking of our hearts.
U zoekt naar een breken van ons hart.
You never allowed the devil to destroy us.
U wil niet dat de duivel ons vernietigt.
But you did use him to expose us.
Maar u heeft hem gebruikt om ons in het licht te brengen.
Tonight I pray for each man and each woman.
En vanavond bid ik voor elke man en elke vrouw.
That there would be a release in this area.
Dat ze vrijgezet zullen worden in dit gebied.
I pray for a break.
Ik bid voor een doorbraak.
I pray for true repentance.
Ik bid voor een werkelijke bekering.
I speak against the strongholds.
En ik spreek tegen deze bolwerken.
I just say this tonight.
En ik wil het volgende zeggen vanavond.
There are some of you who are here tonight. You've been holding on to this for some time.
Er zijn sommigen onder jullie vanavond die al heel lang iets vasthouden.
And in the name of Jesus.
Maar in de naam van Jezus.
I come into agreement with you.
Wil ik in eenheid met je samenstaan.
The authority that we have in agreement.
En de autoriteit die rust in eenheid.
That this would be broken in your heart.
Dat dit in je hart verbroken zal worden.
Through confession of our sin.
Door het belijden van onze zonden.
Through the repentance of our heart.
Door de bekering van ons hart.
Through humility.
Door werkelijke nederigheid.
And we say, Lord, have mercy.
En dat we zeggen, Heer, wees genadig.
That this would go in Jesus' name.
Dat dit weg mag gaan in Jezus' naam.
That we would know the beauty of healing rain.
Dat we de schoonheid van genezende regen zullen
we would no longer have to fear judgment.
Dat we niet langer hoeven bang te zijn voor oordeel.
There would be washing by the blood.
Maar dat er een reiniging met het bloed van Jezus
cleansing.
Is. Reiniging.
Restoration.
Herstel.
You're not someone that Jesus has cast away.
Je bent niet iemand die Jezus wegwerpt.
You haven't lost your destiny.
Je hebt je bestemming niet verloren.
It seemed like you lost your place.
Het leek erop dat je je plaats kwijt was.
But Jesus has come tonight to find you.
Maar Jezus is vanavond gekomen om jou te vinden.
He says the best is yet to come.
En hij zegt het beste moet nog komen.
Give me your all right now.
Geef me alles wat je hebt.
Wash now, Jesus.
Reinig Jezus.
Wash by your precious blood.
Was met uw kostbare bloed.
Cleanse.
Reinig.
Humble.
Verneder.
Soften our hearts.
En verzacht ons hart.
Take every bit of hardness away.
En neem elke hardheid weg.
Give us new hearts.
Geef ons een nieuw hart.
Bring our hearts into oneness.
Breng ons hart in eenheid.
So that we'd never dare to be independent.
Zodat we nooit onafhankelijk gaan werken.
We'd never dare to speak against somebody else.
Zodat we nooit tegen anderen zullen spreken.
Because we've learned that we need each other.
Omdat we geleerd hebben dat we elkaar nodig hebben.
Come Holy Spirit.
Kom Heilige Geest.
Come Holy Spirit.
Kom Heilige Geest.
Come in this place tonight.
Kom in deze plaats vanavond.
Come in this people tonight.
Kom in deze mensen vanavond.
Raise up a people.
En laat mensen opstaan.
But we pray,
maar we bidden
that this spirit,
dat deze geest
of being willing to live for each other,
van de bereidheid om voor elkaar te leven
and being willing to die for each other,
en om voor elkaar te sterven
would spread through the whole church,
door de hele kerk zichzelf verspreiden.
Because Jesus has a great plan for
want Jezus heeft een groot plan met je.
Just allow Holy Spirit,
maar sta gewoon de Heilige Geest toe.
To come and rest upon you.
Om te komen en te rusten op jouw leven.
If you want to, you can lift your hands like this.
En als je je handen op wilt heffen,
allow your life to be a resting place for His presence.
Sta toe dat jouw leven een rustplaats voor zijn aanwezigheid is.
Allow your heart.
Sta toe dat jouw hart
to be filled with Him.
Gevuld wordt met Hem.
Just as we're in the presence of the Lord.
En net zoals wij in de aanwezigheid van de Heer zijn.
Come, Jesus.
Kom Jezus.
Prepare this people.
En bereid deze mensen voor.
For the days ahead.
Voor de dagen die komen gaan.
That they would be more than equal.
En dat ze meer dan gelijkwaardig zullen zijn.
For what the enemy would try to do.
Zodat als van wat de vijand zou willen doen.
Trying to divide and conquer.
En als hij ze wil verdelen en daardoor overwinning wil halen.
This would be a place.
En dat dit een plaats zal zijn.
Where John 17 verses 22 and 23.
Waar Johannes 17 vers 21 en 22 en 23.
Would be a spiritual reality.
Er een geestelijke realiteit zal zijn.
Come Holy Spirit.
Kom Heilige Geest.
Fall right now.
Val op dit moment.
Come Holy Spirit.
Kom Geest van God.
Begin to call out to the Lord.
En roep gewoon God aan.
Just call out to the Lord.
Roep de Heer aan.
Let it come from your hearts tonight.
Laat het uit je hart komen.
I can't do for you what you need to do for yourself.
Ik kan niet voor jou doen wat je zelf moet doen.
You know the depth of what's going on in your life right now.
Jij bent jezelf bewust van de diepte die in jouw hart gaat plaatsvinden.
You know what the Lord has for you.
Je weet wat de Heer voor jou heeft.
These things need to be dealt with.
En deze dingen, daar moet mee afgerekend worden.
It has to be dealt with fully.
En het moet 100% gebeuren.
And tonight is your night.
En vanavond is jouw avond.
Tomorrow is another day.
Morgen is weer een andere dag.
Things are moving forward. Things are moving so quickly.
En zaken zijn snel in beweging.
The book of Acts is moving so quickly.
Het boek van Handelingen beweegt snel.
Jesus loves you.
Maar Jezus houdt van jou.
He loves you as an individual.
Hij houdt van je als een individu.
But he loves you also as a company, a
maar hij houdt ook van je als een gemeenschap.
A people who will walk together.
Als een groep mensen die samen optrekt.
Holy Spirit.
Heilige Geest.
Come.
Kom.
Your defeat can be the Lord's greatest victory.
Daar waar wij verslagen worden, kan de grootste overwinning van God liggen.
Your weakness can be the church's greatest strength.
Jouw zwakheid kan de grootste kracht worden.
If you know everything and you're the only one who can do it right,
als jij denkt dat jij het uit eigen kracht kunt doen,
the enemy will wreak havoc in you.
Dan zal de vijand je onderuit halen.
If you realize we need each other,
maar als je doorhebt dat we elkaar nodig hebben,
that's a resting place for his glory.
Dat is die rustplaats waar we God toe geroepen zijn.
That's an opportunity for oneness.
En dat is de plaats, de mogelijkheid voor eenheid.
That's a place where the book of Acts is released.
Dat is de plaats waar het boek Handelingen vrijgezet kan worden.
Let it be so in this place.
En laat het zo'n plaats zijn.
In Jesus' name.
In Jezus' naam. Zoveel genezing. En het gewoon kijken naar de ogen van Jezus. En als we hier staan, dan mogen we hem in de ogen kijken. Mogen we hem recht in de ogen kijken. Zijn ogen van liefde. Zijn ogen van genezing. Zijn ogen van blijdschap. Herstel dat hij jou wil geven. Just look him in the eyes. Just look him in the eyes. Kijk hem gewoon in de ogen. En ontvang genezing en herstel en kracht. Waarin u trekt, ons trekt naar echtheid. U bent niet op zoek naar kracht of geweld. U bent niet onder de indruk van onze competenties. Heer, u wilt gewoon dat wij afhankelijk zijn van u. Heer, we erkennen dat we geen haarbeter zijn dan welke discipel dan ook. Net als Paulus zegt, maar dat ons vlees zwak is. Heer, maar ik dank u dat we in onze zwakheid in u sterk mogen worden. Heer, dat u ons vrij spreekt en ook tegen ons spreekt in uw genade. Dat we mogen gaan in de bestemming die voor ons ligt. Wat een genade. Dank u dat u zoveel van ons en ook van deze gemeente houdt, Heer. Heer, het is een voorrecht om dit huis te mogen dienen. Heer, ik ben zo blij met wat u hier doet. Heer, ik vind het fantastisch om ook betrokken te mogen zijn in ons land in zaken. Heer, bedankt u wel voor dit thuis, Heer, voor deze plaats. Dank u wel voor de liefde die ik voel, die u zo heeft voor dit huis. Voor dit werk. Heer, u bent geen God die gradaties heeft. U bent gewoon een God die liefde heeft en die liefde is. En laat dit huis vervuld zijn met liefde, Heer. Geen gemaakte liefde, Heer. Mijn liefde die voortkomt, omdat we niet elkaar in de ogen kijken naar het vlees. Maar dat we elkaar kunnen kennen naar de geest. Dat we u in de ogen hebben gekeken. En uw ogen van liefde hebben gezien. En tegelijkertijd onze eigen vlees, ons eigen mens zijn. Onder ogen komen en durven komen. En durven brengen in uw aanwezigheid. Maak ons zo sterk in u, Heer. Heer, ik heb geen zin in een gemeente die sterk is. Uit eigen kracht of allerlei fantastische programma's. Of goed doordachte strategieën. Mooie teksten en leuke websites enzovoort, Heer. Dat is niet waar u naar op zoek bent. U bent op zoek naar een kerk, naar een groep mensen die echt is. Ik dank u wel, Heer, dat we dat steeds meer mogen worden. En leid ons daar ook in, Heer, in de naam van Jezus. En zo bidden we ook, Heer, reinig ons. Reinig ons en heilig ons. Van ons mens zijn, Heer. Van ons reageren in het vlees. Ons allemaal, Heer. Geen enkele discipel kwam hier onderuit. Heer, we zitten allemaal in hetzelfde bootje. Maar dank u wel dat u er ook in zit. Heer, zo dank ik u voor uw fantastische genade. En grote liefde. U bent zo ontzagwekkend, zo groot. Heer, we houden zoveel van u, Heer. Dank u wel, Jezus. Dat u het hoofd bent van dit huis. En dat u regeert. Zoals we deze avond ook begonnen. Mensen vallen. Regeringen vallen. Maar u valt nooit. Uw heerschappij is voor eeuwig. Dank u wel, Heer, voor die veiligheid. We bouwen niet op mensen. Maar we bouwen op u, Heer. En laat ook dit huis een huis gebouwd zijn. Wat niet gebouwd is op ons, op mensen. Maar wat werkelijk gebouwd is op u, Heer. Zegen ons zo in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen.